Goedenavond allemaal. Welkom bij dit webinar Zingeven bij psychische problematiek. Mijn naam is Martine Vecht. Ik ben van de Stoppenorganizing. En samen met Klazien Lambrechtsen bied ik je dit webinar aan in het kader van de Nederlandse Hoarding Week.
Goed, nou, ik ben Klazien Lambrechtsen. En ik doe mee met mijn collega's met wie ik het boek heb geschreven. En daar zien jullie het plaatje van. Zijn wij ook de initiatiefnemers van de Nederlandse Hoarding Week. En dit is de tweede dag. Nou, Martien heeft al gezegd dat ik dit graag wilde doen over zingeving in het kader van deze Nederlandse Hoarding Week. Wat is zingeving? Hoe zet je het in? Een casus. En hoeveel zin krijg jij ervan? Dat is natuurlijk ook wel interessant. Dat is een polletje. Nee, is zo. Want we kunnen het niet aan iedereen vragen. Dit is in grote lijnen het programma en het duurt een uurtje. Mijn definitie van zingeving is: zingeving zijn de dromen en de verlangens. Ik heb dromen en verlangens. Ik wilde bijvoorbeeld trainer worden. Dat was een droom van mij. En die droom is uitgekomen. Dus het zit hem in mij. En van sommige dromen, die kan ik helemaal nog niet zo goed benoemen. Maar ik merk wel dat die dromen, bijvoorbeeld die droom van mij om trainer te worden, enorme motivatie aan mij gaf om te studeren, om te solliciteren bij Martine Vecht als trainer. Dus het zet mij aan. Dat is deze definitie heb ik niet verzonnen, die komt van Movisie, maar ik herken mij er zelf enorm in. En dus het zit in je, zingeving zit in je. Dat is wat ik eruit lees. Het is persoonlijk. Ik vond deze heel grappig. De zin van het leven is dat je er zin in hebt. Er is geen goed of fout als je voor jezelf een definitie maakt van zingeving. Dat is ook het leuke en ook denk ik wel het spannende. Je mag het zelf bepalen. En dan kun je het er met elkaar over hebben. Zo van, nou weet je wat voor mij de zin van het leven is? Fokke Obbema heeft er twee boeken vol over geschreven. Hè? In de Volkskrant heeft hij dat gevraagd. En elke interviewer gaf een ander antwoord. En hij zei zelf in het boek, ik had gedacht dat ik uiteindelijk wel tot een antwoord zou komen wat de zin van het leven is. Maar door al de interviewen merkte hij dus dat het, wat ik nu ook al zeg, dat het voor iedereen een persoonlijk antwoord is. En dat na 80 interviews zei hij, weet ik nog niet, heb ik nog niet de definitie, alleen 80 definities. Het antwoord is dus persoonlijk. En daarom, omdat het persoonlijk is, spelen bij zingevende begeleiding waarden en normen en ethieke rol. Want ik mag niet zeggen tegen Arnoud, jouw definitie van zingeving klopt niet. Of tegen Imke, nou ja zeg, hoe kom je erbij? Het zegt iets over mijn waarden en normen, hoe ik mijn zingeving formuleer. En het zegt ook iets over jullie waarden en normen, bijvoorbeeld Sylvia, wat jouw waarden en hoe jouw waarden en normen zijn, hoe je zingeving verwoordt en formuleert. Dat betekent ook dat ethiek een belangrijke rol speelt, want als begeleider is het dus wel zaak dat je een beetje je mond dicht houdt of in ieder geval belangstellend bent. Vertel eens, hoe is dat voor jou? Maar dat je het oordeel over wat je ervan vindt voor je houdt. En dat klinkt natuurlijk heel vanzelfsprekend. Dat in zingevende begeleiding en in de gewone begeleiding, dat je eigen mening achterwege houdt. Maar je kunt je voorstellen dat het verbaal en non-verbaal toch meespeelt. Ik vertel dat regelmatig, van de week was nog bij een cliënt en die neemt regelmatig een wietje. Nou, als ik aan hem zou vragen, wat is voor jou zingeving, dan zegt hij vast zoiets als het roken van een heerlijke dikke joint. Nou, ik moet dan wel mijn gezicht in de plooi houden, omdat ik denk, oh ja, dat kan ook. Ik merk dat het heel divers is. En dat ik, als ik mijn eigen waarden en normen en ethiek voor mezelf houd, ik de zingeving van een ander op het spoor kom, waardoor ik zelf verrast word. En bij het, in het gesprek met de ander komt dan opening. Dus het geeft wel gespreksmogelijkheden. Positieve gezondheid van Machteld Huber zegt: gezondheid is het vermogen om je aan te passen en zelfregie te voeren, ondanks je psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen. Vroeger was het zo dat gezondheid is de afwezigheid van ziekte. Het staat in de, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bedacht. Maar Machteld Huber kwam erachter dat gezondheid is het vermogen om je aan te passen, want lichamelijk, psychisch lijden gaat niet weg door, als je dat wil. En gaat ook niet altijd weg door begeleiding. Maar gaat ook niet altijd weg door zingeving. Maar je krijgt dan wel het vermogen om je aan te passen. Dus ik vind de definitie vanuit de positieve gezondheid van Machteld Huber wel een realistische, mooie. Omdat je dan met je cliënt kan vragen, hoe kan je ondanks alles, ondanks dat je geen vuist hebt, ondanks dat je ADHD hebt, ondanks je depressie, hoe kan je toch zelf regie voeren en wat geeft dan kwaliteit aan je leven? Dus Machteld Huber zegt ook, de mensen die jullie kennen vast Machteld Huber wel, zij is ziek geweest. Ernstig ziek geweest en toen heeft zij zelf ontdekt uit haar eigen leven hoe moeilijk het was om ziek te zijn en hoe zij de mensen om haar heen nodig had om kwaliteit aan haar leven te geven. Dus zij zegt ook, gezondheid is betekenisvolle doelen vinden, daaraan werken en zo vanuit die betekenisvolle doelen een zinvol bestaan hebben. Dat betekent dus ook dat in je zingevende begeleiding, je altijd de vraag stelt aan de cliënt, wat is voor jou een betekenisvol doel? Of eerst maar eens, wat is voor jou een doel? Wat zou je nog willen? Want die beginnen soms heel klein en zijn soms heel triviaal. En dat is natuurlijk ook goed. Ik was vandaag nog met een cliënt en die wilde haar tuin op orde brengen, omdat de buren in een flat op haar chaos keken. Dus voor haar was het een heel betekenisvol doel, een belangrijk doel om haar tuin op orde te krijgen. Nou, daar hebben we vandaag hard aan gewerkt. Machteld Huber zegt ook dat zingeving de sterkste factor is voor gezondheidsbevordering. Daarom ben ik zo bevlogen over zingeving, omdat ik in mijn begeleiding als hoording-expert merkte dat als ik het over hoording had en steeds maar de nadruk legde op de spullen, op het wegdoen van spullen of het verminderen van spullen, op waarom heb je deze spullen en wat moet je ermee, ja, dat we daar samen echt niet beter van werden. Maar als ik vraag, wat zou je nog willen? Waar word je nog blij van? Krijg ik een heel ander gesprek. En daar krijgt een cliënt weer lichtjes van in zijn ogen. Daar gaat een cliënt weer van stralen. En bij sommige cliënten is het wel een zoektocht. Moet je wel heel goed zoeken. Want als iemand depressief is, dan ziet hij de zingeving nog niet. Dus dan is zingeving wellicht zo klein als samen een plantje kopen. Samen even een gesprekje voeren rond de keukentafel. Dat ik er ben kan al helpen bij een cliënt. Dus wij onderschat niet je eigen rol van er nabij zijn bij iemand die het moeilijk heeft. Dat is heel zinvol. Voor jou om te doen, maar ook zinvol voor de ander. Zingeving wordt dus vanuit positieve psychologie beschreven, vanuit positieve gezondheid en ook vanuit herstelgerichte zorg. Deze drie stromingen in de psychologie houden zich heel erg bezig met zingeving. En de herstelgerichte zorg noemt zingeving dat de psychische problemen niet verdwijnen, maar wel dat iemand nieuwe mogelijkheden en nieuw zelfvertrouwen hervindt. Dat is natuurlijk ook al mooi, dat iemand die het niet ziet zitten, het wel weer aandurft. Die mevrouw vandaag met haar tuin, die was gisteren ook bij haar, en ze zei aan het eind gisteren, hey, we hebben de tuin helemaal niet schoon, het is helemaal niet klaar. En toen zei ik, maar we zijn 2 uur bezig geweest en kijk eens wat we wel hebben. Ik zei, je moet klein kijken. Toen zei ze, oh, je zegt hetzelfde als mijn psycholoog, want die zegt, je moet kijken naar wat is goed genoeg. De goed genoeg Klaasien, de goed genoeg Annette. Dus zij zei, oh ja, het gaat erom dat ik goed genoeg ben. Vandaag had ik nog een uurtje over en ik zei, zal ik je nog een uurtje helpen? En toen zei ik weer, doe het per kwartiertje. En wees tevreden dat je een kwartiertje hebt gewerkt. Want als je niks doet, doe je uren niks. En ik zag haar openbloeien. Ze werd daar helemaal gelukkig van dat ik haar complimenten gaf. Maar dat zij ook kon voelen dat dat wat zij deed gisteren en vandaag, het was veel kleiner dan ze had gedacht. En ze zei, ik ben kampioen in mezelf naar beneden praten. Maar nu jij zegt, wat goed dat we gisteren en vandaag kleine stappen hebben gezet op weg naar een opgeruimde tuin en een opgeruimd huis. Ze gingen helemaal verglimmen. Dus dat is ook zelfvertrouwen herwinnen en nieuwe mogelijkheden zien. Dus herstel, zoeken naar herstel met je cliënt is vragen, hoe kan je er anders naar kijken? Mijn cliënten kunnen zijn, ik doe wat ongenuanceerd, ik noem ze maar even zwartkijkers. Zij zien het leven somber in, ook vanwege hun chaos. En dan zeg ik heel vaak, ja, ik hoor wat je zegt. En ik snap ook wel dat je het zegt. Maar je kan er ook anders naar kijken. Ik zie ook andere dingen. Dus dat nieuwe mogelijkheden en nieuwe betekenis geven aan een situatie. Eén zak afval wegbrengen is mooier dan geen zak afval wegbrengen. Geeft al dat iemand opveert en weer zin krijgt. Dus een herstelgerichte benadering is ook mensen ondersteunen in hun zoektocht. Door middel van gestructureerde interventies, heb ik erbij gezet. En welke gestructureerde interventies dat zijn, die komen dan straks in deze PowerPoint aan de orde. Ik heb er een aantal genoemd, daar zijn er vast veel meer hoor, maar ik heb me beperkt tot een aantal die voor mij werken. Jullie kennen vast wel Maslow. Maslow zei, de piramide van Maslow, eerst moet er eten en drinken en slaap zijn, dan veiligheid, dan sociale acceptatie. En pas dan, bovenaan, dan ben je er. Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat zingeving ook zit in lekker eten, voldoende drinken, heerlijk slapen. En dat als je je veilig voelt, en je bent gezond en je voelt je beschermd, dat daar ook, dat dat ook zinvol is. Ik moet even hoesten. Excuus. En vrienden hebben is natuurlijk ook een belangrijke, helpt enorm bij zin in het leven hebben. Dus Maslow heeft het vast goed bedoeld, maar ik denk dat zingeving alle aspecten van het leven en alle treden omvat. En dat maakt ook dat zingeving het in grote dingen kan zitten, dus in zelfontplooien, maar dat zingeving ook kan zitten in zoiets kleins als een glaasje wijn. Of een heerlijk kussen en een lekkere warme deken. Dus ik denk dat zingeving groot en meeslepend kan zijn en hem in de kleine dingetjes zit. Hoe doe je dat dan, zingevende begeleiding inzetten? Er is een boek, Koen, Visser, Koert Visser, heeft gezegd, zijn boek heet Doen wat werkt. En hij zegt, als je terugkijkt naar wat werkte in het verleden, wat lukte er toen? Hoe kan je dat dan weer doen? Ik was vanmorgen met een cliënt bij de dokter en zij rookte inmiddels 3 pakjes Shag per week. Dat was natuurlijk vreselijk veel, dus ze kreeg er ook COPD van. Werd geconstateerd en toen zei ik tegen haar, maar hoe deed je dat dan eerst? En toen zei ze, eerst rookte ik 1 pakje Shag. Toen zei ik, hoe, wat heb je nodig om weer terug te kunnen komen dat je zoveel mindert dat je teruggaat naar 1 pakje Shag? Dus daar heel lang over nadenkt. We hebben het antwoord niet helemaal gevonden, dus ik ga er nog een keertje met haar over hebben. Want het is, maar het succes vanuit het verleden, dat ze wist, ik kon het toen wel. Ik kon minder roken. Stoppen met roken, dat zag ze niet zitten, want ze rookt al vanaf de 15e. Dus ik heb ook maar niet gezegd, je moet stoppen met roken, hè, maar weer van waarden en normen en ethiek. Ik zou zeggen, stop met roken, maar ik rook niet. Dus voor mij is dat makkelijk om te zeggen, stoppen met roken. Maar zij, ik vroeg haar, hoe komen we van 3 pakjes terug naar 1 sigaretje minder, 2 sigaretjes minder, 3 sigaretjes minder, 1 pakje minder? Dat is progressiegerichte benadering. En die kan bij hoedingproblematiek heel goed werken. Omdat je cliënten zijn niet in een hoedingssituatie geboren. Of het was eerst klein. En is dan door omstandigheden, gebeurtenissen, trauma, pijn groter geworden. Of zo geworden zoals het nu is. En wellicht is er iets in het verleden, ontmoeting met je kinderen, lekker in bad liggen, is dat weer een manier om terug te komen. En zo komen we, dat is zingevende begeleiding. Het spinnenweb laat mensen nadenken, brengt een dialoog op gang. Van jou als professional, als je professionele organizer bent, hè, en dat zijn veel van jullie, zijn professionele organizers, ben je gewend om een vuilniszak te pakken, in actie te komen, je cliënt in actie te zetten en heel erg hands-on te werken. Praktisch. En te zeggen, kom, we gaan dit of dat doen. Vind je het goed dat we dit of dat doen? Je zet je cliënt in de actie. En het nut van het spinnenweb is veel meer achteroverleunen, vragend, wachtend, omdat een cliënt daarin zijn eigen oplossingen mag vinden. Dat is een vaardigheid die je als je praktisch ingesteld bent, een praktische professional bent, wellicht even moet oefenen. Of heel goed van bewust te zijn dat het een andere manier van benaderen is van je cliënt. Daartegenover staat dat wellicht ben je coach en ben je gewend om heel erg achterover te leunen. Of in ieder geval, dat klinkt negatief. Ik bedoel, misschien ben je gewend om de cliënt te laten praten, de cliënt in te laten vullen. Het is ook zo dat een praatje maken over ditjes en datjes enorm helpt. Ik kom altijd op woensdag bij een cliënt die depressief is. En dan pak ik altijd een krukje en dan ga ik tegenover hem zitten en dan zeg ik, hoe is het vandaag met je? En dan zegt hij, kan het krukje een beetje naar achter? Zeg ik, prima. Zet ik een krukje een beetje naar achter. Ik zit dan blijkbaar te veel in zijn aura. En dan gaat hij heel lang nadenken. En dan zeg ik, ben je nog aan het nadenken? Of ben je weg in je hoofd? Zegt hij, nee, ik ben nog aan het nadenken. Dus het feit dat ik op mijn krukje, op zijn krukje, ga zitten, een beetje naar achter schuif en hem vraag, hoe is het met je vandaag? En hem laat nadenken en puzzelen over wat hij daarover met mij wil delen. Dat is heel belangrijk. Zegt Movisie. Die hebben dat onderzocht. En die zeggen, een praatje maken, samen aan een klusje werken. Hè, samen afwassen, samen iets opruimen, samen naar de afval lopen of samen aan een grote klus werken, is heel belangrijk. Helpt bij het hervinden van zingeving van een cliënt. Wat dus ook belangrijk is, is dat je een cliënt helpt normaliseren. Ik noemde het al, die cliënt die gisteren had gedacht dat ze de chaos uit de tuin, die er in jaren was gegroeid, wel in 1 uurtje zou opruimen. En toen dat niet gebeurde, hevig teleurgesteld was over zichzelf, kijk, ja, maar hoor eens, kijk eens wat we wel hebben gedaan. En dit is toch lang gegroeid. Dus dit mag toch, dit kan toch niet zomaar in 1 keer zijn opgelost. En ik vind dat we al heel veel hebben gedaan. En toen ging zij glimmen. Dus normaliseren en geruststellen is belangrijk. Om te doen als professionele organizer, maar ook als elke andere professional die je bent. En chaos chaotiseert zo, zei zijn collega. En daarom is het ook goed om die chaos te herkaderen, zodat je het klein maakt. Zodat er licht, lucht en ruimte in komt. Want anders krijgt een cliënt alleen maar chaos in zijn hoofd vanwege de chaos die hij ziet. En door dat te benoemen, te normaliseren en gerust te stellen en te herkaderen, neemt de last van de chaos af. Van een professional vraagt dat om met aandacht, hè, wat ik net al vertelde over dat krukje, ik moet daar enorm mijn best doen. Want dan kijk ik om me heen en hij heeft alles van zich afgegooid. En dan denk ik, oh, ik heb zo eerst eens een vuilniszak nodig om het er allemaal in te stoppen. Maar hij wil graag dat ik eerst naar hem luister. En zonder oordeel aanwezig ben. Zijn broer komt ook af en toe bij hem op bezoek en die zegt, ik word gek van die chaos van mijn broer. En dan zeg ik, snap ik wel. Maar dit is mijn werk. En dit is onderdeel van de problematiek. Dus ik kan dit wel hebben. En dan zeg ik tegen mijn cliënt, die cliënt, zullen we samen opruimen? Hou jij de zak vast, dan stop ik het erin. En dan schuiven we zo van de kamer naar de gang, naar de keuken. En zo ruimen we dan samen de chaos op. Meestal ik een beetje meer dan hij, maar daar gaat het helemaal niet om. Hij helpt mij mee. Hij helpt mij mee en dan zeg ik, zo, dat hebben we toch weer mooi gedaan. Ik studeerde af op Winneshuin, op zingeving. En ik heb mijn cliënten van Profila Zorg geïnterviewd. En weet je wat zij zeiden? Dat jullie mij komen helpen met klusjes. En dat jullie hier op je krukje gaan zitten, of op de stoel, en na mij luisteren naar mijn verhalen. Ik voel me gehoord en gezien. Ik dacht, apart dat zingevende begeleiding zoiets simpels is. Nou, ik heb het hiervoor natuurlijk al gehad, want eigenlijk was dat een soort conclusie. Dus zingevende begeleiding klinkt heel hoogdravend en je zou er van allerlei grootse, meeslepende interventies kunnen bedenken. Maar Rob zegt, het feit dat jullie naar mij luisteren en het feit dat je me helpt met mijn klusjes, daardoor ervaar ik zin. En hij wist ook dat daarmee kwam hij ook zijn eigen kracht op het spoor. En hij wist, oh ja, het kan dus anders. Dus ik vond die interviews met de cliënten waarin ik hem vroeg van, wat is dan zingevend aan de interventies van een professionele organizer en een ambulante begeleider, noemde hij hele praktische kleine dingetjes. Die maakten dat hij opeens, cliënten van een hoordingtraject zijn veelal vastgelopen in het leven. Ze zitten in hun chaos vast, ook in hun hoofd zitten veel dingen vast. En door samen een klusje te doen en door te luisteren naar een cliënt. Het is alsof je in een zak met rijst een gaatje prikt, zodat de rijst gaat lopen. Of in een te volle ballon met spanning een klein beetje lucht laat ontsnappen. Dus het zit hem in het kleine. Het kleine is groot. Dat is de wijze les van dit webinar. Als jullie dat onthouden, dan ben ik helemaal tevreden. krijg je er zelf zin van? Zijn we natuurlijk wel benieuwd naar. Wat neem je mee en wat ga je inzetten? Ik merkte wel, ik ben al jaren bezig met zingeving en hoorden. En ik dacht wel, als ik steeds maar over hoorden praat, alles wat aandacht geeft, alles wat ik aandacht heeft, groeit. En ik dacht, ik moet iets anders verzinnen. Wat kan ik anders verzinnen waardoor ik dit werk vol kan houden, maar ook dat er beweging komt bij een cliënt. En in ons boek staat ook een interview met een cliënt en die zegt, ik vroeg steeds aan haar, ga toch wat leuks doen? Kan je niet eens met je vriendinnen afspreken? Ik zei dus blijkbaar steeds tegen haar, ga toch leven? En op een bepaald moment zei ze tegen me, laat zien. Ik ben gaan leven, ik heb afgesproken met mijn vriendinnen. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik, hè? Heb ik veel spullen? Waarom heb ik dit? Dus opeens voelde zij van binnen dat het hem niet zit in de spullen en ook niet in het opruimen van de spullen, maar in om haar heen kijken en met vriendinnen afspreken en een rondje gaan fietsen. Dus toen werd ik helemaal trots. Ik werd helemaal trots omdat ik dacht, nu heeft het, dat is wat ik doe. Ik werk wel in een hoardingteam en ik ben wel hoarding-expert, maar ik probeer het zo min mogelijk over hun spullen te hebben, maar vooral met hen te zoeken naar die kleine dingen die ertoe doen in hun leven.